En twee, niet zo moeilijk. Hoe vaak werd de tabernakel schoongemaakt? Nou, die vind ik niet zo moeilijk. Ik weet het niet. Misschien wel ooit. We kunnen niets vinden over de dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse schoonmaak. Woede van zusters, van broeders, van priesters. Ik weet het niet. Ja, er werd dus bloed op gesprenkeld en je kunt je wel afvragen hoe zou zo'n verzoendeksel er na jaren dan uitgezien hebben. Dat is ook zo. Maar ik denk dat dat bloed erop bleef, dat niet afgewassen werd, niet mocht worden. Dus ik weet het niet, maar er staat niets van over in de schrift. Dus laat dat maar los. En ook als het vervoer er was, dan werd eerst de voorhang over de ark van het verbond gelegd en dan een kleed en dan nog een kleed en dan pas werd die gedragen. Dat betekent dat ook de priesters dus met het kleed in de hand over naar het verzoendeksel liepen en dat er overheen legt. Dus ook daar dan is er dus geen ruimte voor een schoonmaakdag. Tweede vraag, ook niet zo moeilijk. Mozes was de meest zachtmoedige, lazen we vanavond, weet je wel, in nummer 12, en toch heeft hij in Egypte daar gedood. Ja, dat was 40 jaar eerder. Dat is het antwoord. Ik zei tegen de vraagsteller al, heel voorzichtig. Hij zei, jij bent ook al veranderd in die laatste 40 jaar. Oh. Hier nog een. Ja, precies. Nee, maar de Heere heeft Mozes toch gezien. En toen hij die Egyptenaar doodsloeg, zegt het Nieuwe Testament, toen heeft hij de rijkdom van Christus groter geacht dan de schatten van Egypte. En dat is een kwalificatie die we onszelf niet zouden aan laten leunen, maar de Heer heeft dat wel van Mozes gezegd. Dus hij zag zijn hart. En zijn hart was dat hij Egyptenaar onrecht deed en daarvoor zou moeten worden gestraft. En dat heeft hij gedaan. Maar het kostte hem 40 jaar met een soort, hoe moet ik het zeggen, voorzichtig, een soort TBS, maar ter beschikking aan de Heer, om 40 jaar lang een soort heropvoeding te krijgen. En ja, daar is hij waarschijnlijk heel erg anders van geworden. In het begin was hij machtig in woorden en in werken. En aan het eind van die 40 jaar zegt hij, ik ben zwaar van tong. Dus er is meer veranderd dan alleen maar dat. Maar dat is ook iets wat Mozes zegt. Goed, dat zijn dus, dat waren de makkelijke vragen. Nu komen de hele moeilijke. Kan een christen ook homo zijn? Huwen met een man, komt hij dan wel of niet in de hemel? Zitten er gradaties in zonde? God is toch liefde, wordt het dan gezegd. Ik weet waar het over gaat en ik heb me daar ook intens mee bezig gehouden. Ik heb ook pastoraal deze dingen moeten behandelen, mogen behandelen. En dat heeft ook geweldige consequenties gehad. Zegen gebracht. In de eerste plaats is er geen zonde groter dan een andere zonde. Dat heeft de Rooms-Katholieke Kerk ons wijsgemaakt. Sorry hoor, ik bedoel dat niet naar. Maar die hebben dus iets over dagelijkse zonden en doodzonden. Die hebben dus een soort gradatie in zonden aangebracht. Zo van het ene is veel erger dan het andere. Ik weet niet of dat zo is. Ik weet niet of je met de hand op de Bijbel kunt zeggen dat de ene zonde groter is dan de andere. Het minachten van de Heere, dat zouden wij misschien niet eens merken, dat horen we niet. Daar worden we niet eens warm of koud van, maar dat is een veel grotere zonde dan wij vermoeden. En lees maar eens hoe de Heere dit opneemt, het minachten van zijn naam, van zijn glorie. Hoe hij, jij zegt, nou ja, dat doet de buurman ook en dat doen ze eigenlijk allemaal. Ja, dat klopt, maar wees nu voorzichtig. Of een homo wel of geen christen kan zijn, ik kan er heel duidelijk in zijn, dat kan wel. Ik zeg niet dat zijn wandel voor de Heere wel behagelijk is, dat is wat anders. Maar het gaat erom, als iemand de Heer Jezus aanneemt als zijn heiland, als zijn verlosser, en een nieuw leven krijgt, de Heilige Geest krijgt, als onderpand van een toekomstige erfenis, dan ga ik niet meer zeggen dat hij geen gelovige zou kunnen zijn. Dat kan wel. Ik heb ze ook ontmoet die wel te liggen gelovigen zijn. Alleen die lopen stuk op hun eigen gevoelens, op hun eigen seksuele verlangens, en gaan een verkeerde keus maken. En dan kun je alleen maar zeggen, dit is niet de route van de Heer. Romeinen 1 is volstrekt duidelijk op dat punt. En dat laat ik ook zo staan. Maar ik ga niet zeggen dat er geen gelovigen zijn. Dat ze niet in de hemel zouden komen. Dat hoort u mij niet zeggen. Ik ken ze. Een paar. Ik ken ze niet allemaal. Maar het is ook een soort cultuur gebeuren vandaag. Want als je vandaag bij de radio of tv bent, dan moet je... Oh ja, laat me maar stil houden. Nee, maar zover is het wel. Het gaat gaandeweg veel verder dan het ooit was. En we hebben daar ook een bepaald stempeltje van gekregen. Van hoe kijk je naar homoseksualiteit? De Bijbel veroordeelt het. Absoluut. Romeinen 1, lees maar Romeinen 1. Mannen met mannen, schandelijkheid bedrijvende, vrouwen met vrouwen, natuurlijke omgang verlaten. Het is volstrekt helder. Heel helder. Maar ik ga niet zeggen, en dus is dat een doodzonde, of dat is een dagelijkse zonde, dit mag wel van de Heer, want hij is toch liefde. Dat zijn de kreten die we altijd wel kunnen horen, maar die kloppen niet. Dus die vraag, die moeilijke vraag, ik krijg dat nooit helemaal uitgediept. Tenminste, niet als een vraag aan het eind van een lezing, dat doe ik ook niet. En dan een tweede vraag, hier uit hetzelfde kaliber. Gij zult niet doden, et cetera. Waarom gebeurde dit in het Oude Testament veel, dat er mensen omgebracht moesten worden, zelfs door de Heere God. En vroeger hadden de mannen zogenaamde bijvrouwen, werd dat toen wel getolereerd, bijvoorbeeld Salomo. Dat is misschien wel iets wat verband houdt met de eerste vraag. Salomo had er veel, ja, 1000 in totaal. Ja, ik heb ook wel eens geroepen dat ik het niet helemaal eerlijk vond van Salomo, dat hij tegen mij zei, je mag niet naar een andere vrouw kijken, nou, je hebt makkelijk praten, jij hebt er 1000, dus je kunt... Elke dag, nou ja, nee, eventjes. Hè. Ik bedoel, je kunt dat, als je dat eerlijk vanuit je menselijke zwakheid bekijkt, wel zeggen van dat kan niet. Maar stel nu eens dat je eindelijk zover komt dat je denkt, aha, als de Heer Jezus de echte Salomo is, meer dan Salomo is hier, zo noemt hij dat zelf. En hij op 1000 wijzen verliefd kan zijn op 1000 volkeren. Zou dat kunnen? Zou het daarom zijn? Voor mij was dat een eye-opener, hoor. Van, hey, dit is een heel ander verhaal. Dat betekent dus niet dat hier de wellust of de lust van een man, hoe hoog of hoe sterk ook, een rol zullen, maar dat in de allereerste plaats, dat hele brede spectrum van al die volkeren zullen komen van heinde en ver, en ze zullen allemaal hun knieën buigen, en ze zullen allemaal onder de zegen van de Heer kunnen vallen, als ze dat zouden willen. Moeten ze zelf nog een keus voor maken ook. Dus die bijvrouwen, dat laat ik me even los. En bovendien zegt dit boek Nehemia dat ook de bijvrouwen Salomo hebben doen zondigen. Die hebben hem tot zwakheid gebracht. Nehemia zegt dat. Dat die vrouwen, die vele vrouwen, een behoorlijk stukje struikelblok zijn geweest voor hem. Omdat hij daardoor ook allerlei afgodische dingen in huis haalde. En altaren ging bouwen en zo. Dus dat ging echt de verkeerde kant op. Maar dan, waarom dus dat er zoveel doden waren, zoveel mensen werden omgebracht? Dat is een hele moeilijke. Omdat we niet in de keuken van de heilige God kunnen kijken. Kijk, de Heere God heeft gezegd, Israël, ik heb voor jullie bedoeld, dat stukje land, dat heb ik al aan Abraham toegezegd, Genesis 15, en dat zal ik hem geven. Maar nu wonen daar nog andere volken. Dus je moet even geduld hebben. Want de maat van de ongerechtigheid van die Amorieten, die andere volken, is nog niet vol. Dus de Heere God houdt precies bij wat ze doen, wat ze niet doen, wat ze hadden moeten doen. En dan komt een moment dat de Heere zegt, en nu is hun ongerechtigheid vol, het is over. Mijn geduld is op en nu mag je aanvallen. Dan zegt de Heere God, je moet ze doden. Dat is niet een kwestie van, en wij gaan landjepik doen, wij gaan dus dat wat van jullie is, dat gaan we nu voor onszelf claimen. Ja, dat is een makkelijke oplossing, maar dat is het dus niet. De Heer zegt, de ongerechtigheid van die volkeren, dat is de aanleiding. En wij weten niet waarom bepaalde dingen wel en waarom bepaalde dingen niet gebeuren. Ik weet het niet. Ik ben ook niet de boekhouder van de Heere God. En ik heb ook niet inzage in al zijn plannen. Ik weet alleen dat God oneindig geduldig met mij is. En dat ik elke dag opnieuw mag beginnen. En dat het elke dag opnieuw, zeg het met Berends Kerkdijk, een schone lei is. Weet je wel, dat boekje van elke dag een schone lei. En dat vind ik mooi. Dat is wat de Heere God naar ons laat zien. En de Heere God zegt tegen ons dat hij genadig is. Jeremia 29 had ik in de lezing onlangs. Dat ik gedachten van vrede over u koester. Geen gedachten van onheil. Israël, die keer op keer verkeerd handelden en keer op keer verkeerde beslissingen namen. En toch zegt de Heere, ik heb gedachten van vrede over jullie. En als je dat wilt horen morgenavond in Vroomshoop, is het onderwerp Yahweh. Shalom, de Heere is vrede. Waarom er dan toch zoveel mensen omkwamen? Nou, dat is omdat God ook laat ingrijpen. En dat zijn echte volkeren waarvan hij zegt, ze hebben dus keer op keer kans gehad om het anders te doen. Ze hebben dat niet gedaan. En nu is het op een bepaald punt afgelopen. Dat is het. En het Nieuwe Testament zegt dat het zelfs in de gemeente voor kan komen. En dat geloof ik ook. Want dat is een volgende en die moet je er wel in betrekken. Omkomen in het Oude Testament betekent niet dat ze dus allemaal verloren zijn. Dat is ook niet waar. En als in het Nieuwe Testament er verschil is, er is zonde tot de dood, Nieuwe Testament, hè, 1 Johannes. En ik zeg niet dat u daarvoor moet bidden, juist niet. Dat betekent dus dat er een bepaalde zonde is waar de dood op volgt, waardoor iemand uit het getuigenis van God gehaald wordt, sterft. Niet meer bruikbaar is in Gods getuigenis. Dat wil helemaal niet zeggen dat iemand dus verloren is. Daar gaat het helemaal niet om. Als er van Israël velen omgekomen zijn in de woestijn, de meesten, dus miljoenen, dat betekent dat niet dat ze verloren zijn. Ze zijn wel neergeveld in de woestijn. Nu verloren? Nee, dat is niet aan de orde. Maar in Gods getuigenis, in Gods gezelschap waren ze niet meer inzetbaar, waren ze niet meer bruikbaar. En dat is ook precies wat zonde tot de dood is in het Nieuwe Testament. Dus dat is niet alleen opgehouden, dat is er nog. En ik ken een paar gevallen waarvan ik dacht van, misschien is dit wel zonde tot de dood. Ik heb het ook wel eens geuit, maar dan zegt iedereen van, ja, weten we het niet precies. Dus ik laat het ook maar het is wel zo. Ik wil graag duidelijk maken dat de Heere God in zijn wijsheid jou nog tolereert, jou nog in staat stelt om in het getuigenis van hem nog te functioneren, als priester, lofprijzing, als profeet, te vertellen, als drager van de ark, om iets te tonen. Hij laat nog zich door jou bedienen, zal ik maar zeggen. Je kunt hem nog dienen. Maar er kunnen ook momenten komen dat de Heer zegt, nou is genoeg, nou is het over. En dat is een hele moeilijke. Hoe zou ik durven zeggen van iemand die op 60-jarige leeftijd overleden is, dat hij dan niet meer bruikbaar zou zijn? Dat weet ik niet, dat weet ik echt niet. En dat weet ik ook niet van iemand die 80 is, ik weet ook niet van iemand die 90, dat weet ik helemaal niet. Ik kan niet in die boekhouding van de Heere God kijken, dat is iets wat hij dus. Maar hij weet het heel wel en hij is echt te vertrouwen en hij is voor 100% degene die rechtvaardig is. Dat is een grote troost voor mij, hij is rechtvaardig. En voor jou en voor mij is hij oneindig genadig.